laten we in een moment van stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staan de tweede en het derde couplet van dit prachtige lied zingen. Laten we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, dank u wel dat u in onze werk begonnen bent en dat u het zult voortzetten tot de dag van Christus. En we weten, Heer, als we naar de tekenen om ons heen kijken, naar de dingen die om ons heen gebeuren, naar het geweld, naar de vele oorlogen die woeden, naar de spanningen die toenemen, naar de afval, Heer, waar we in terechtgekomen zijn, dat mensen meer het gevoel zoeken, meer de ervaring zoeken en minder u, Heer Jezus, en minder het woord van God, en zoveel christenen verleid worden, dan weten we, Heer Jezus, dat uw komst heel dichtbij is en dat we u meer dan ooit mogen verwachten als onze verlosser. Heer, we willen u aan het begin van dit nieuwe jaar vragen of u dit jaar met ons mee wilt gaan. Heer, u zegt het zelf tegen Mozes zegt het zelf tegen u, Heer, als u niet met ons meegaat, doen we ons van hier niet optrekken. En wat geweldig dat we mogen weten dat u zelf gezegd hebt, Heer Jezus, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. We hoeven daar nooit aan te twijfelen, Heer, of u er wel bij bent. Heer, u bent een schaduw aan onze rechterhand En u zult ons nooit, maar ook nooit verlaten. Heer, wat geweldig dat u het nieuwe jaar allang overziet. Dat u precies weet hoe dit nieuwe jaar eruit zal zien. En daarom is het ook zo belangrijk, Heer, dat we ons aan u vastklampen. En met u dit nieuwe jaar in mogen gaan. En dan weten we, Heer, dat wat er ook gebeurt in ons leven, waar we ook komen, dat u er al voor ons geweest bent. Heer, omdat wij u mogen volgen. Heer, dan wilt u ons de weg bereiden die we mogen gaan. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons vanmorgen ook een heel goed uur met elkaar schenken? Heer, wilt u door uw Heilige Geest tot onze harten spreken en onze levens veranderen? Wilt u met hen zijn die deze dienst niet mee kunnen maken? Wees hen heel dicht nabij. Wilt u hen zegenen, Heer, die op afstand deze dienst beluisteren? En we danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen weten. Wil u bidden, Heer, wilt u met de zieken zijn in de gemeente? En wil u bidden, Heer, wilt u kracht geven? Wilt u moed geven? En wilt u genezing schenken? Dank u wel, Heer, dat we ook voor uw volk Israël mogen bidden. Heer, wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn? We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden, Heer, wilt u ook de regering van Israël ook zegenen, nu ze zich zo in de steek gelaten voelen door Amerika? Heer, we danken u dat u degene bent die uw volk nooit alleen zal laten. Heer, zo willen we ook bidden voor de vele christenen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen helpen om ook vol te houden. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden en deze dag en deze dienst ook aan u op mogen dragen. We kijken uit, Heer, naar dat wat u ons wilt geven vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een stukje lezen uit Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 16. Paulus schrijft hiervoor wat hij allemaal aan de kant gezet heeft. Hoe hij daarvoor Christus gevonden heeft. Hoe hij ook daarvoor heeft moeten lijden. En dan staat er in vers 10 van Filippenzen 3, dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap van zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Laten we dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijn, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Tot zover deze woorden. Dit stukje wat we net met elkaar gelezen hebben, wordt voorafgegaan door een, je zou kunnen zeggen, een soort persoonlijk getuigenis van Paulus. Paulus die zich vergelijkt met de fariseeën die zich zo volmaakt voelen, zo verheven boven allerlei andere mensen. En dan zegt Paulus, oké, dan wil ik me wel met jullie vergelijken. Ik ben op de achtste dag besneden, dus ik ben in het verbond van God opgenomen. Ik ben in zijn ogen rein. Hij zegt, ik hoor bij het volk van Israël, zelfs uit de stam Benjamin. Nou, dat is nogal wat. Ik ben een Hebreër onder de Hebreeën. Dus met andere woorden, ik steek nog met kop en schouders boven de Hebreërs uit. Ik ben naar de wet een Farizeer. Ik neem het heel nauw wat betreft de wet. Hij zegt, en een ijver heb ik getoond voor de Heer. Ik ging naar Damascus en overal heb ik voor de Heer gestreden. Daarin was ik een vervolger van de gemeente. En dan eindigt hij die opsomming. Naar de gerechtigheid was ik onberispelijk. Nou, dat was dus Paulus. En hij zegt, ik heb het allemaal aan de kant gegooid. Ik heb het allemaal overboord gegooid. In de oorspronkelijke taal staat, ik hou het voor vuilnis, ik hou het voor drek. Omdat ik Christus wil winnen. Christus heeft mij op een veel hoger niveau geplaatst. En waar ik ooit naar gezocht heb, dat was uiterlijke vroomheid. Maar weet je, het leven van Jezus brengt me op een veel hoger niveau. Ik wil hem kennen. Ik wil zijn kracht kennen in mijn leven. En dan zegt hij, opdat ik mag komen tot de opstanding vanuit de doden. En dat leven, dat zoek ik. Dat nieuwe leven, dat opstandingsleven. Dat is een heel ander leven dan dat gemaakte christen zijn. En dan gaat hij in dit stukje ons vertellen wat er van een christen verwacht mag worden. Hoe ziet het leven van een christen er nu echt uit? Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Hoe ziet het leven van een christen eruit? Nou, ik heb het wel eens een keer verteld hier in de gemeente. U kent het hele bekende schilderijtje wel, wat je vaak op rommelmarkten ziet. Dat schilderijtje met een Bijbel met gevouwen handen erboven. U kent het wel, hè? Dat schilderijtje. Als Paulus zich zou afvragen, hoe zou ik een christen, het leven van een christen kunnen uitbeelden? Zou je dan hiervoor gaan, gevouwen handen boven een Bijbel? Zou dat het leven van een christen uitbeelden? Natuurlijk is het goed om in de Bijbel te lezen. Natuurlijk is het goed om te bidden. Maar als Paulus het leven van een christen voorstelt, weet je waar hij dan aan denkt? We hebben het op Bijbelstudies gehad, hier op de dinsdagavond, daar die kant op. We hebben het gehad over een soldaat die oorlog moet voeren. Dat is een christen. We hebben het gehad over een kampvechter die aan het strijden is. Dat is een christen. We hebben het gehad over een landman die zwaar werk moet verrichten om de oogst binnen te halen. Dat is een christen. Zo stelt Paulus zich een christen voor. Zo stelt Gods woord een christen voor. Een atleet in een stadion. Weet je, en dan zegt Paulus zo mooi, weet je, de mensen om ons heen dachten dat ik onberispelijk was, dachten dat ik volmaakt ben. Maar dan zegt hij in vers 12, maar niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn. Het lijkt er misschien wel op, maar ik ben niet volmaakt. Ik heb het nog niet gekregen. De eerste belangrijke opmerking die ik vanmorgen nu op dit moment wil maken is dit. In het Duits heb je zo mooi de uitdrukking, es gibt kein fertige Christen. Begrijpt u het? Er is geen enkele christen die al af is. Er is geen enkele christen die kan zeggen, ik ben al klaar. Es gibt kein fertigen christenen. Je bent nog niet af. Ook al zegt mevrouw Schippers van, we hebben ons leven voltooid. Ons leven is al helemaal klaar. Paulus zegt, we hebben het nog niet gehaald. Ons leven is nog niet af. Weet je, er zijn wel mensen die voor 100% christen zijn. Maar er is geen enkele christen die voor 100% al klaar is. Ja? God is met ons bezig. En weet je, de mensen dachten, och, in het fariseïsme, zoals Paulus heeft, hij heeft het, wat hier staat, de volmaaktheid, het de Letterlijk staat hier in het Grieks het woordje telos, de voleinding al bereikt. Hij heeft het einde al gehaald. Er is niet meer te winnen. Maar Paulus zegt, er is nog zoveel. Hij zegt, ik jaag ernaar. Ik jaag naar dat doel. Misschien wel eens goed om eens te vragen, je af te vragen. Wat brengt een atleet in beweging? Nou, we hebben een klein beetje kunnen kijken, misschien sommige schaatsliefhebbers naar de afstanden, kampioenschappen van Nederland. Maar wat brengt nou een atleet, een sportman in beweging? Is het dwang? Is het een bevel? Is het een moeten? Ik moet nou eenmaal. Nou, mensen, als dwang een sportman of een sportvrouw in beweging zou moeten brengen, dan brengt die sportvrouw of die sportman er helemaal niets van terecht. Er is iets anders wat een sportvrouw, een sportman in beweging brengt. Er was iets anders wat Daphne Schippers bijvoorbeeld in beweging bracht. Wat was dat dan? De winst. Dat uit, ja, dat doel voor ogen. Om kampioen te worden. En ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, toen Daphne Schippers er net achter zat en zilver haalde, hoe ze zo verschrikkelijk boos was. Hier heb ik het niet voor gedaan. Hier heb ik me niet voor uitgesloofd. Ik ging voor de winst. Was dat omdat het een bevel was dat iemand tegen Daphne zei van je moet dit doen? Nee. Ze was op de een of andere manier gegrepen. Gegrepen door, ik wil de beste zijn. Ik wil de winnaar zijn. Paulus had zo'n verlangen naar die winst. Paulus had zo'n verlangen naar dat doel. Paulus was door Christus gegrepen. Paulus zei, ik ben er nog niet. Als we nou eens even naar onszelf kijken. Even over ons eigen leven, ons christenleven nadenken. Bent u er al? Paulus was er nog niet. Hij zegt hier in dit stukje, één ding doe ik. Weet u, als een sportman begint aan zijn carrière, dan heeft hij maar één ding voor ogen. Dan laat hij zich niet afleiden, dan gaan soms een heleboel andere dingen eventjes op de tweede plek, zelfs een studie wordt soms op de tweede plek gezet, soms een beroep wordt op de tweede plek gezet. Dan gaat zo'n sportvrouw of man voor één ding en niet voor twee dingen. En dat is hetgeen wat Paulus zegt. Eén ding doe ik. En dat andere komt op de tweede plek. Eén ding doe ik. En hoe ik dat doe. Hij zegt, ik vergeet wat achter mij is. Mijn mislukkingen van gisteren misschien. Of van eergisteren. Ik laat dat los. Dat is eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt. Ik laat het los. En ik strek mij uit naar dat wat voor mij ligt. En dat is een groot geheim. Gods woord roept ons vanmorgen op om dat te vergeten wat achter je ligt. Ja, maar dat is niet zo makkelijk. En juist die herinneringen van toen, die zijn soms zo dierbaar, soms zo, ja, zo heilzaam. En toch zegt Gods woord loslaten. Als jij je uit wilt strekken naar dat ene doel, naar het allerbelangrijkste in je leven, dan zul je dat los moeten laten. Hoe zegt de Jezus dat zo mooi in hij zegt dat zo mooi in Lucas 9 vers 62. Daar zegt de Jezus, als je de hand aan de ploeg slaat en je kijkt achteruit, gaat dat? dat werkt niet. Of de ploeg die gaat helemaal het land in en je loopt helemaal vast. Je komt niet verder. Of de ploeg die loopt uit de voor en je gaat helemaal in het niets ploegen. Als je je hand aan de ploeg slaat, dan moet je niet achterom kijken. Dan moet je vooruit kijken. Weet u wat Paulus nog zei? De Timotheusbrief. Waarmee vergelijkt hij ons met een landman? Een landman. Zaaien. Oogsten. Dat is een christen zijn. Dat is een christen. Wat is het moeilijk om dat achter ons te laten en ons uit te strekken? Ja, maar dat uitstrekken, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kun je je uitstrekken naar een jaar waarin je weet dat je misschien je werk wel kwijtraakt? Hoe kun je je uitstrekken naar een jaar waarin je misschien je gezondheid kwijtraakt? Hoe kun je je uitstrekken naar een jaar waarvan je niet eens zeker weet of je qua gezondheid dat jaar wel uitleeft? Uitstrekken? Nee, dan kijk ik liever terug. Maar ja, uitstrekken waar naartoe? Weet u, vergeten wat achter je ligt. Uitstrekkende, dat is dus de houding van Paulus naar dat wat voor je ligt. En dan zegt hij, jaag ik naar het doel. Maar wat is dan dat doel? Wat is dat doel? En dat doel, letterlijk wordt hier het woordje scopus gebruikt. In de renbaan, we hebben dat pas in Caesarea ook nog eens een keer gezien, met paardenrennen bijvoorbeeld. In de renbaan had je aan de ene kant een zuil, de scopus. En ze keken naar die zuil, want om die zuil heen moesten ze. Ze jagen naar het doel, om het eerst die zuil te omronden. Om die zuil heen. Ik jaag naar het doel. Dat is natuurlijk heel belangrijk om je af te vragen, wat is dan dat doel? Dat doel nog, wat nog veel belangrijker is. Weet je, Paulus die noemt hier dat doel. Hij zegt, uitstrekkende naar hetgeen wat voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping Gods, die van boven is. Voor je uitkijken wordt dan niet alleen voor je uitkijken, maar naar boven kijken. Als je voor je uitkijkt, dan mag je ook naar boven kijken. En dan zul je gaan ontdekken dat dat doel veel meer is dan dat wat je ooit hier op aarde zou kunnen bereiken. Het doel om de prijs van de roeping van God. De roeping van God die van boven is. Weet u, in de Bijbel wordt heel regelmatig gesproken over mensen die door God geroepen werden. Een van de eerste mannen die heel duidelijk door God geroepen werd, was Abraham. Abraham verliet Ur der Chaldeeën. Hij liet dat achter. Hij vergat dat wat achter hem was. Nou, even een vraag. Waarom? Had Abraham het niet naar zijn zin in Ur? Had hij geen goed inkomen? Ging het niet goed met zijn familie daar? Had hij niet naar zijn zin daar? En dat hij dan maar zei, oké, ik verlaat Ur? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik denk dat Abraham het hartstikke goed had daar in Ur. Daar in het land Mesopotamië. Prachtig land. Maar God riep hem. God zei tegen hem, Abraham, laat het los. Laat het los, ik breng jou naar een doel, een roeping die van boven is. En weet u, Dat is zo mooi om dat te zien. Kijkt u met mij mee in Hebreeën 11. Hebreeën 11, daar staat dat zo mooi. Laten we eerst dat stukje even lezen vanaf vers 8. Hebreeën 11 vers 8, daar staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. God zei tegen Abraham, Abraham, ik heb een erfenis voor jou. En dan staat er, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Abraham vertrok naar een land dat hij nog nooit gezien had. Naar een land waar hij totaal geen voorstelling van had. Naar iets wat, nou ja, oké, ik moet op God vertrouwen. Ik moet op zijn woord vertrouwen. God heeft het gezegd, dus het zal wel goed zijn. Het woord van God was zijn kompas. En daarom was hij bereid om Ur te verlaten. Het staat zo mooi in de Petrusbrief. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. Een land dat nog niet gezien werd. Maar hij ging, omdat God een erfenis beloofd heeft. En dan staat er in vers 9. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land. Waar hij zijn tenten, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Je leest in, hoeft het niet op te slaan, in Genesis 15, lees je op een gegeven moment dat God zich aan Abraham openbaarde. En dan staat er letterlijk in een gezicht. In een visioen. Genesis 15. Jezus zegt in Johannes 8, meen ik. Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. Abraham is ooggetuige geweest van die heerlijkheid. Ik denk, als hier staat, hij verwachtte de stad met de fundamenten, dat Abraham over alles heen keek naar het moment wat er in Openbaring 21 beschreven staat, dat de hemel opengaat en de stad met de fundamenten komt naar beneden. Het hemelse Jeruzalem. Dat was de reden, dat hemelse leven, die hemelse toekomst, die hemelse roeping, die hemelse erfenis, die ver weg boven al het aardse uitsteeg voor Abraham. Dat was de reden waarom dat er staat dat Abraham woonde in tenten. Isaac ook. Jacob ook. Lot, die ging in huizen wonen. Die ging in een huis wonen. Maar Abraham koos ervoor om in een tent te blijven. Een tentwoning. Een tijdelijke plek. Als een Hebreeër. Dat is hetgeen wat je van Abraham kunt leren. En dan staat er in vers 15. In vers 15 van Hebreeën 11. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden. Dus als ze dat land niet vergeten zouden hebben, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hen een stad bereid. Vergeten wat achter je is. Oh, wat had het volk van Israël er moeite mee. Elke keer in de woestijn zeiden ze, laten we maar weer terug gaan naar Egypte. Ze konden niet vergeten wat achter hen lag en zich uitstrekken naar dat wat voor hen lag. Een geweldige erfenis. Abraham was geroepen en God wilde Abraham erfgenaam maken van zich. En zo staat er ook in Efeze 1 vers 18 dat wij in Christus erfgenamen geworden zijn van God. En mede-erfgenamen van Christus. Vergeet wat achter je ligt. En strek je uit naar dat wat voor je ligt. Boven het aardse. Want alles hier op aarde, alles wat je bereikt op aarde, heeft zijn eind. En heeft zijn onvolmaaktheid. De werkelijke volmaaktheid vind je pas in Christus. Wat is ons doel? Wat is ons uiteindelijke doel? Het allerbelangrijkste doel in ons leven. Uitstrekken naar dat wat voor je ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping die van boven is in Christus Jezus. En dan eindigt hij hier dat stukje zo mooi in dat 15e vers van Filippenzen 3. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, die net zoals het ware volmaakt waren als die fariseërs die zeiden van ik ben volmaakt. Net zoals dat Paulus gezegd heeft, ik ben volmaakt, ik ben volkomen rechtvaardig. Aldus gezind zijn. Op die manier gezind zijn zoals Paulus zegt, ik heb het nog niet. Ik ben nog niet af. Ik ben nog niet klaar. God is met mij bezig. Op weg naar de voleinding. Op weg naar de volmaaktheid. En dan zegt hij, in dat spoor wat we bereikt hebben, in hetgeen wat wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. In welk spoor? In welk spoor had Paulus zijn menselijke volmaaktheid bereikt? In welk spoor kon Paulus zeggen, naar de wet ben ik onberispelijk geworden? Dat was het spoor van eigen werken. Dat was het spoor van het vlees. En nu zegt Paulus, in een ander spoor. Niet het spoor wat wij zelf moeten doen, niet het spoor van zelfrechtvaardiging, maar in het spoor van genade. Pure genade strek ik mij uit naar dat doel wat boven is. Ik hoop zo van ganser harte dat u in 2017 in het spoor van genade u uitstrekt naar het allerbelangrijkste doel in ons leven. En dat allerbelangrijkste doel is hem kennen. De kracht van zijn opstanding mogen kennen. Het nieuwe leven mogen kennen uit zijn opstanding. Hier en straks zal het volmaakt zijn bij hem. We zijn er nog niet. Er ligt een heel jaar voor ons. En laat het zo zijn dat dit jaar, 2017, een jaar wordt waarin u een stukje verder mag komen. Een stukje verder mag komen. Nee, we zullen niet klaarkomen. Het zal niet af worden, het werk. We zullen niet kunnen zeggen, oké, mijn leven is voltooid. Nee, hij is met ons bezig. Hij maakt ons af. Tot het moment dat Christus komt. En we bij hem mogen zijn. Amen. Laten we samen de Heer danken. Heer, we hebben gezien dat Paulus zich enorm ingespannen heeft, Heer, om volmaakt te zijn. En hij heeft het allemaal aan de kant gezet. En hij heeft aan de ene kant zo ontspanning gevonden in u, Heer Jezus. Omdat u het werk voor hem gedaan hebt om hem te rechtvaardigen. Omdat u voor hem aan het kruis gegaan bent, voor zijn zonde. En dat u uit de dood opgestaan bent. En dat hij deel gekregen heeft aan uw opstanding. En dat eeuwig leven ontvangen heeft. Heer, wat een ontspanning zal dat voor Paulus geweest zijn. Heer, dat hij Christus gewonnen heeft in zijn leven. Maar tegelijkertijd, Heer, zien we die activiteit in het leven van Paulus. Niet omdat het moet, maar omdat hij gegrepen is door Christus. Heer, dat ontbreekt zo bij de christenen van vandaag. Heer, we zijn soms zo gegrepen door de wereld om ons heen. We zijn soms zo gegrepen door de media om ons heen. En niet meer zo gegrepen door Jezus. Heer, wilt u opnieuw tot ons hart spreken? Heer, zodat we niet alleen u dat doel grijpen wat voor ogen is, maar dat we in de eerste plaats gegrepen zijn door u, Heer Jezus. Door uw liefde, door uw geduld, door uw vrede, door wie u bent. Dit om Christus te kennen. Heer, dat we door u gegrepen mogen worden. En dat we vanuit die situatie, Heer, dat we ons uitstrekken naar het doel wat voor ons ligt. Om steeds meer op u te mogen lijken, Heer Jezus. En uit te mogen kijken, Heer, naar die geweldige erfenis waarvoor u ons uitgeroepen hebt, zoals u Abraham ook uitgeroepen hebt, Heer. Heer, wilt u ons helpen om in tenten te leven. Om onze pinnen niet te vast te slaan in deze wereld. Maar om te zien dat deze wereld ons vormt naar het beeld wat u van plan bent met ons leven. Heer, we hebben het gisteren ook gehoord. U zet ons soms voor het blok. We weten niet hoe het moet. Maar Heer, u weet allang wat u gaat doen. Heer, zo mogen we u volgen. Ook in het jaar 2017. En laat het zo zijn, Heer. We zijn nog lang niet af. U bent nog lang niet klaar met ons leven. Maar dat u verder mag komen in dat spoor. In het spoor van genade. In 2017 ook verder. Dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis. Ons een fijne nieuwjaarsdag geven. En ons ook zo dit jaar uw bijzondere zegen schenken. Heer, u overziet het. U weet wat we nodig hebben. En u bent een God van uitreddingen. U bent een God van oplossingen. En dank u wel, Heer, dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Ook voor dit jaar. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Een hele bekende meezinger, zou ik willen zeggen. Lied 14 uit het supplement. Opwaarts gaat ons pad naar boven. Achter Abraham, achter het volk van Israël, achter velen die ons voorgegaan zijn, achter Jezus mogen we opgaan naar onze hemelse erfenis. Zullen we het met elkaar staande zingen? 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. Thank you. Laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.